Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers: brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Wij willen de Bijbellezing weer gaan vervolgen naar het boek Jozua. En we zijn gebleven in Jozua 8. En vanavond is aan de orde de versen 30 tot en met 35. Dat is dan ook de schriftlezing Jozua 8, de versen 30 tot en met 35. Na de schriftlezing willen wij samen zingen uit Psalm 103. En daarvan het negende vers: maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 9, na de schriftlezing, Jozua 8, vers 30 tot 35. Toen bouwde Jozua een altaar den Heere, den God van Israël, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes, de knecht des Heeren, de kinderen Israëls geboden had, achtereenvolgens hetgeen geschreven is in het wetboek van Mozes, een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had. En daarop offerde zij den Heere brandoffers, ook offerde zij dankoffers. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, hetwelk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. En gans Israël, met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters, stonden aan deze en aan gene zijde der ark, voor de Levitische priesters, die de ark des verbonds des Heeren droegen, zo vreemdelingen als inboorlingen. Een helft daarvan tegenover de berg Gerizim en een helft daarvan tegenover de berg Ebal, gelijk als Mozes de knecht des Heeren bevolen had, om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. En er was niet één woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente van Israël, en de vrouwen, en de kleine kinderen, en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden tot zover. De zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wat is dat toch een wonder, om zomaar midden in de week onder uw woord te mogen komen, omdat u tot ons gaat spreken. Want dat is het toch elke keer weer, als gij uw knechten zendt met een woord bij u vandaan om te spreken tot de gemeente, tot kinderen, jongeren en ouderen. Dat is het woord van een mens niet, dat is het woord van een dienstknecht niet, maar dat is het woord van de eeuwig levende God in de hemel. En dat we ook deze avond zo hier in uw huis mogen zijn of thuis mogen luisteren. En mag het dan zo zijn, Heere, dat wij mogen luisteren alsof er nog een woord voor ons persoonlijk bij mag zijn. En dat het zo vanavond mag zijn, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Scharen, om daar te mogen zijn, om de lieflijkheid van uw dienst te mogen aanschouwen, om onder de prediking van wet en evangelie te mogen zijn. En zou u dan met uw lieve geest in ons midden willen zijn, zodat wij het woord mogen verstaan? Maak er plaats voor, Heere, als we deze avond de bijbellezingen weer op mogen pakken door uw goedheid, door uw langmoedigheid, door uw trouw. Want Heer, als u komt met uw woord, is dat een grote zegen, maar van onze kant een onverdiende zegen. En toch komt u ons steeds weer voor met uw woord. U roept ons na. Wend u naar mij toe en wordt behouden. U loopt ons steeds weer na. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Ja, u geeft het, dat uw wet scherpelijk gepredikt zal worden. Maar u geeft dat ook het evangelie in al zijn rijkdom mag worden uitgesproken. En Heere, zoudt gij uw knecht willen aangorden met kracht en wijsheid uit de hoogte om ook deze avond de gemeente mee te mogen nemen naar het dal tussen de bergen Gerizim en Ebal. En waar allerlei dingen gebeurden waarin geestelijke lessen opgesloten liggen. En Heere, dat die geestelijke lessen verstaan mogen worden door het geloof. Voor het eerst en bij vernieuwing. Want Heere, vanavond zullen wij horen hoe Jozua moest prediken. Prediken tot het ganse volk, van de oudste tot de jongste toe. En zij stonden daar in dat dal. En u gaf te spreken. U gaf te preken. En Heere, dan zullen we vanavond horen hoe er van de kant van het volk een reactie werd verwacht. En Heere, zo ziet u vanavond toe, hier in de kerk en thuis, wat het woord zal doen in ons persoonlijk leven. Of er vanavond nog zondaren zijn, hier in uw huis of thuis, die door genade mogen leren amen te zeggen. Niet alleen op datgene waarmee u een zondaar ontdekt, namelijk de heilige wet, en de vloek die daaraan verbonden is als wij uw wet overtreden, maar ook als het gaat om de zaligheid die enkel en alleen gelegen is in de kruisverdiensten van de Heer Jezus Christus. En zou u dan vanavond zo met uw lieve geest in ons persoonlijk hart willen werken, en dat er hier in stilte een amen mag opklimmen uit de ziel tot de troon der genade. En dat het zo mag zijn dat we aansluiting mogen vinden in de prediking van het woord. En dat er iets in ons ziel mag zijn. Amen, zegt mijn ziel daarop. En wat een wonder om dan ingewonnen te mogen worden voor de scherpe prediking van de wet en tegelijkertijd voor het dierbare prediking van het evangelie. En mag het dan zo zijn, Heere, dat onder de bijbellezing het bloed van de Heer Jezus Christus mag druppelen van de kansel. O, geef uw knecht wat nodig is om te mogen prediken. En geef de gemeente wat nodig is om te mogen luisteren. En dat het vanavond zo eens mag zijn, zalig, zalig niets te wezen, in ons eigen oog voor God, en tegelijkertijd zalig, zalig niets en niemand te zien dan Jezus Christus, de gekruisigde alleen, als wij gebracht worden bij dat altaar dat Jozua mocht bouwen op de berg Ebal. Heren, daar liggen zoveel lessen in. En wilt u die lessen zegenen? We dragen elkaar aan u op. U kent onze zorgen en noden ook van persoonlijke aard, wat in ons persoonlijk leven meemaken. Er zijn in de kring van het gemeente zieken. Er zijn er die zijn besmet met het coronavirus. En Heren, zou u uit genade genezing willen geven? En degene die niet ziek zijn, wilt u ons beschermen en bewaren en een vurige muur rondom ons wezen. En tegelijkertijd, Heren, of we het nu wel of niet zullen krijgen, en ook de aard van de ziekte, Alles ligt in uw raad en voorzienigheid besloten. En ook wat dat betreft geldt het. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Maar Heere, dat al die dingen die we in ons leven meemaken, het zij tegenspoed, het zij voorspoed, mogen uitdrijven tot de troon der genade. En dat de roepstemmen ook geheiligd mogen zijn. Heere, we reizen naar de eeuwigheid. En elke dag die voorbij is, is de dag van sterven weer dichterbij gekomen. Is de dag van de wederkomst weer dichterbij gekomen. En Heere, dan kent u de ganse gemeente. U kent de gasten in ons midden. U weet hoe het persoonlijk ligt tussen u en onze ziel. Heere, zou u nog willen bekeren wat onbekeerd is? Zou u nog naderbij willen trekken wat van verre staat? En zou gij uw volk en kinderen willen vertroosten of willen vermanen als dat nodig is? Zo zijn onze ogen op u. Zie een gunst op ons van boven. En dat het woord van deze avond door u gezegend mag worden. Wilt u in ons midden zijn, Heere? Zoals de psalmdichter van Psalm 46 het ook uit mocht zingen. De Heere is in het midden van haar. De Heere, de God der scharen, is met ons en hoedt ons in gevaren. Ja, de Heere is ons een toevlucht en sterkte, krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden, geef het te beleven, voor het eerst en bij vernieuwing. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend, maar doe het uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 66, de versen 6 en 7. Door 's hoogsten armt geweld onttogen, zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. En het 7e vers, ik zal het brandaltaar doen roken, van het edelsvee uit kooi en stal, zo worden vet en merg ontstoken, bij het lieflijk rijzend lofgeschal. 66 vers 6 en 7. samen van de Bijbellezing willen wij samen gaan zingen uit Psalm 24 en daarvan het derde vers. Die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Psalm 24, het derde vers na het amen van de Bijbellezing. Geliefde gemeente, Jesaja 64, vers 46, vers 10, lezen wij de bekende woorden. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En hoe heerlijk is dat niet gebleken in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. Het was volkomen naar de raad des Heren, hoe Jacob in een klein gedeelte in Egypte terechtgekomen is en waar dat volk heel groot geworden is, maar dat volk verdrukt werd in het diensthuis van Egypte. Het was naar Gods raad en voorzienigheid hoe de Heere met een krachtige hand dat machtige grote volk heeft verlost. Het was ook naar Gods raad en voorzienigheid dat ze 40 jaren moesten voortreizen door die barre zandwoestijn. En het was ook naar Gods raad en welbehagen, hoewel er velen in de woestijn zijn omgekomen vanwege het ongeloof, dat er toch uiteindelijk een groot volk gekomen is in het beloofde land. Ja, waarlijk, Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen, dwars door alle kromme wegen heen. En het zal altijd zo zijn, gemeente, dat alles zal gaan zoals die grote God der goden het heeft beschikt. En het kwam niet alleen openbaar bij de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn, maar dat kwam ook openbaar als het gaat om de intocht in het beloofde land en de veroveringen die ervoor nodig waren om dat beloofde land in bezitting te krijgen. En de overwinning op de stad Jericho en de wijze waarop dat gebeurde was naar Gods raad en voorzienigheid. En ook die weg waarin het stadje Ai uiteindelijk werd overwonnen, al moest dat in een weg van een diepe nederlaag. Maar ook dat was alles naar de voorzienigheid en raad van God. Nee, de wijze waarop Jozua het land Kanaan zou binnentrekken en veroveren, mocht Jozua niet zelf bepalen. Maar daarin had de Heere steeds weer stapje voor stapje de leiding. En zo viel het ook onder Gods raad en voorzienigheid, dat na de verovering van het kleine stadje Ai en het nabijgelegen Bethel, het volk bij Sichem terechtgekomen is. In een dal tussen de bergen Gerizim en Ebal, ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ai. En dat had de Heere al eerder bekendgemaakt aan zijn knecht Mozes. U kunt dat vinden in Deuteronomium 11, vers 29. En daar staat het volgende geschreven. En het zal geschieden als u de Heere uw God zal hebben ingebracht in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, zo zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Dat had de Heer al bekendgemaakt aan Mozes. En waarom wilde de Heere dat volk nou in die vallei hebben? Waarom wilde hij ze nu hebben daar bij Sichem? Hij wilde daar opnieuw het verbond met zijn volk gaan vernieuwen. En voordat het volk nou verder zal gaan om het land te gaan veroveren, voordat het volk verder zou moeten strijden, wil de Heere eerst daar bij Sichem tot zijn volk gaan spreken. En hoe dat nou gegaan is, dat vinden wij in Jozua 8, vers 30 tot 35. En laten we dan eerst eens gaan luisteren wat Jozua als eerste deed toen ze daar in dat dal van Ebal en Gerizim terechtgekomen waren. En dan gaan we eerst eens lezen bij de versen 30 en 31. Toen bouwde Jozua een altaar den Heere, de God Israëls, op de berg Ebal. Gelijk als Mozes de knecht des Heeren de kinderen Israëls geboden had. achtereenvolgens hetgeen dat geschreven is in het wetboek van Mozes, een altaar van gehele stenen, over de welke men geen ijzer bewogen had. En daarop offerde zij den Heere brandoffers, ook offerde zij dankoffers. Het eerste wat in deze woorden openbaar komt, gemeente, is Jozua's gehoorzaamheid aan het woord. En dat was een geloofsgehoorzaamheid. Wat Jozua nu gaat doen, hier, daar in die vallei, dat deed hij door het geloof. En wat is het een zegen, gemeente, om heel dicht bij het woord van God te leven. Dag in, dag uit. Weet u welke zegen daaruit voortvloeit als je biddend bij het woord mag leven? Dan bewaart de Heer je voor eigen gekozen wegen. Dan bewaart de Heer je voor eigen inzichten en gedachten. Ja, dan wil de Heer je zelfs bewaren voor de zonde. Wie afhankelijk van de Heer bij het woord van God mag leven, die wandelt op het rechte pad. En die bidt ook gedurig bij het opengeslagen woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Jozua, die een dienaar van Mozes is geweest en altijd in de nabijheid van Mozes verkeerde, die moet geweten hebben dat het Gods wil was om met dat volk bij de bergen Gerizim en Ebal terecht te komen, ja, bij de stad Sichem. En bij dat woord leefde Jozua, en daarom is hij met het volk na de verovering van Ai naar Sichem getrokken. Waarom daar? Waarom wilde de Heere dat volk nou daar bij Sichem hebben, in dat dal? Daar zijn een aantal redenen voor aan te geven, gemeente, en ik geef u er vanavond drie. Het eerste is dat juist die plek het middelpunt vormt, het centrum van het beloofde land. De Heere wilde dat volk in het hart van het beloofde land hebben. En daarmee wilde de Heere zeggen, nu ben je in het centrum, nu ben je in dat hart van het land gekomen, en dat is een teken voor u dat ook de rest van het land wat er omheen ligt, voor u is. Het was een teken, nu ze in het centrum van Kanaan gekomen was, dat ze zeker de overwinning zouden behalen op het ganse land. Dat is de eerste reden. En de tweede is dat hun vader, hun stamvader Abraham, toen hij geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, waaruit dat grote volk is voortgekomen, en hij naar die plaats moest gaan die de Heer hem zou wijzen, als eerste terechtgekomen is op deze plek, namelijk bij Sichem. En wat heeft Abraham daar gedaan? Op die plaats is de Heere gekomen met de belofte, opnieuw met de belofte, dat hij een zoon zou krijgen en dat hij een groot volk zou voortbrengen en dat uit hem de Christus geboren zou worden. En op diezelfde plaats, bij Sichem, daar heeft Abraham zijn eerste altaar gebouwd. En bij dat altaar, daar bij Sichem, waar nu dat volk gekomen is, daar riep hij de naam des Heren aan. Nu zegt de Heer, daar waar uw vader geweest is, daar wil ik ook u hebben, o mijn volk, bij Sichem. En dan het derde is, heel opmerkelijk eigenlijk, maar het is juist die plek daar bij Sichem waar altijd een heiligdom is geweest van de Kanaanieten. Waar ze hun afgoden vereerden. En het volk zal het gaan doen. Straks moeten ze al de Kanaanieten gaan uitroeien uit het land. Maar met het uitroeien van die Kanaanieten moeten ook al die afgoderijen vernietigd worden. En nu zijn ze op een plek gekomen waar een heiligdom was van de Kanaanieten. Maar dat heiligdom moet weg. En in plaats van dat heiligdom moet Jozua een altaar gaan bouwen. Precies in het centrum van het beloofde land komt een altaar te staan. Want het dienen van de Heere gemeente kan nooit buiten het offer om, kan nooit buiten het altaar om, kan nooit, laat ik het maar gelijk nieuwtestamentisch zeggen, buiten het offer van Christus om. O, wat schittert hier Gods wijsheid, vindt u niet? Om zelf steeds weer de weg te wijzen die het volk moet gaan tot het laatste toe. En dat het Gods wijsheid is dat dit volk nu bij Sichem terecht moet komen. Kent u ook die wonderlijke leidingen in uw leven? Zijn er ook in uw leven van die heilige plaatsen waar de Heere kwam om je onderwijs te geven? Waar de Heer je opzocht in al je nood en je verlorenheid. Waar hij het geheim van het altaar ging openbaren. Waar hij met u in een verbond wilde treden. En waarbij hij nadien opnieuw dat verbond wilde bevestigen en vernieuwen. Ja, heeft de Heer u gebracht bij de kern, het middelpunt van het Koninkrijk der Hemelen? Hebt u geleerd waar al de genade, middelen en weldaden uit voortvloeien? Heeft de Heer door zijn wonderlijke leiding u gebracht bij de gekruisigde Christus? Want het kruis van Christus heeft ook in de nabijheid van die berg Ebal gestaan, namelijk bij Jeruzalem op de berg Golgotha, wat ook hoorde tot het centrum van het beloofde land. En vloeide van de heuvel Golgotha geen overvloeiende stromen van genade. Ja, heeft God zijn Zoon niet overgegeven voor een verloren zondaar tot in de dood, en wilde hij met hem niet alle dingen schenken? O, welk een heilige plaats is de heuvel Golgotha! En dat wordt een heilige plaats voor een schuldig volk. Daar komt een zondaar terecht, met al zijn afgoden in de dood. Daar leert een zondaar dat aan Gods recht genoeg moet geschieden. Daar leert een zondaar dat onder de hemel maar één naam gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Want de zaligheid is in geen ander dan alleen in en door die gekruisigde Heer Jezus Christus. En daar op dat plekje, dat centrum van het Koninkrijk der Hemelen, waar het altaar stond waar Christus de kruisdood wilde sterven. Daar wordt het nou geleerd wat we in ons gebed hebben aangehaald. Zalig, zalig, niets te wezen. In ons eigen oog voor God. En tegelijkertijd zalig, zalig, niets en niemand anders te zien dan die gekruisigde Jezus alleen. Ken je dat plekje? Kijk, daar sprak dat altaar nou van, dat Jozua moest gaan bouwen op de berg Ebal. Nee, dat mocht Jozua niet maken naar eigen inzichten. Jozua ging niet eerst een stuk papier pakken en een pen om een soort tekening te maken hoe hij dat zal gaan maken. Maar hij blijft opnieuw dicht bij het woord van God. En dan blijkt dat Jozua weer dicht bij dat woord leefde en zich in deze omstandigheden mocht laten leiden door de Heere alleen en gehoorzaam mocht zijn aan het woord van God. Want hoe maakte Jozua dat altaar, gemeente, op die berg Ebal? Nou, precies zoals de Heere dat in zijn wetten had laten beschrijven. En dan denk ik aan Exodus 20, vers 25, daar staat: maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dat niet bouwen van gehouwen steen, Zo gij uw houijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. En toen de Heere Mozes bekend ging maken dat het volk Israël hier op deze plaats terecht zou moeten komen, daar in Sichem, in dat dal tussen Gerizim en Ebal, toen heeft de Heere dat bevel gegeven, en gij zult al daar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen, gij zult geen ijzer daarover bewegen. En dat vinden we hier in onze tekst. Jozua doet precies zoals de Heere het geopenbaard heeft in zijn woord. Hij wil er niet van afwijken. Zo'n diep ontzag heeft hij voor de Heere en zijn woord. Wat betekent dat dan? Nou, Jozua die moest een altaar bouwen van ruwe stenen. Onbewerkte stenen. Hij moest er zelf niet uit een rots hakken. Hij moest er niet gaan versieren met allerlei inkervingen, maar hij moest zoeken daar in dat gebergte van Ebal naar een paar losse stenen die daar lagen. Die misschien door een onweder of een vulkaan of wat dan ook door God zelf zijn losgemaakt van die berg. En daarom mocht er geen ijzer over bewogen worden, niet uitgehakt, niet versierd. Het moesten stenen zijn waarbij geen mensenwerk aan te pas kwam. Het moesten stenen zijn waar God de Schepper zelf voor gezorgd heeft in het rijk van de natuur. Wat een les, gemeente. Want als het gaat om uw zaligheid, die alleen Christus bereid heeft, dan telt er niets, maar dan ook niets mee van de mens. Geen eigen gemaakte steentjes, geen versierde stenen opgesmukt met wat godsdienst, maar zalig worden is een eenzijdig godswerk. God maakte zijn zoon, God bepaalde de weg der verzoening, God wilde dat zijn zoon aan het vloekhout zou sterven, en niets, maar dan ook niets, van deze zalige verlossingswerk is ooit in het hart van enige mens opgeklommen. Ja, waarlijk, gemeente, zalig worden is een eenzijdig godswerk. En dan niet alleen als het gaat om de verwerving van de zaligheid op het kruis van Golgotha, maar dat geldt ook voor de toepassing van de zaligheid. Is het al een wonder voor je geworden? O, als de Heere begint te werken en je gaat iets voelen van de heilige eisen van Gods wet, dan komt er zo'n ijver openbaar. Ja, dat is een ijver door de liefde gedreven. Want je ziel dorst naar God en je wil God terug hebben. En er is een liefde tot die God gekomen. Maar wat een les, zeg. Dat je zelf niks kan aandragen. Wat een les, zeg. Dat al je eigen verlossingspogingen er niet toe doen. Wat een les dat je door de werken der wet niet meer gerechtvaardigd wordt. Maar wat een ruimte gaat er komen in je ziel. En wat een hoop en verwachting wordt er geboren in je ziel, als je niet alleen gaat leren, ik kan niets toebrengen voor de zaligheid, maar ik hoef ook niets toe te brengen voor de zaligheid, want alles is eenmaal en volkomen volbracht door de Heer Jezus Christus op de heuvel Golgotha. Kijk, gemeente, die prediking gaat uit die woorden, een altaar van gehele stenen, over de welke geen ijzer bewogen wordt. En zo maakte Jozua een altaar op de berg Ebal. En toen hij dat altaar gemaakt had, toen ging hij offeren. En wat zegt onze tekst dan? Hij ging brandoffers offeren en dankoffers. Twee soorten offers dus. En ook weer helemaal in overeenstemming met het woord van God. Laten we eens een ogenblik gaan mediteren over die beide offers. Kon het zijn tot zaligheid van je ziel en tot onderwijs op de weg des levens? Eerst dat brandoffer. Wat was dat voor een offer? Nou, daar moest een dier voor gekozen worden, wat helemaal aan de Heere werd gewijd. Dus dat hele dier werd op het altaar gelegd, nadat het geslacht was en nadat het bloed uit het offerdier heeft gevloeid. En als het op dat altaar werd gelegd, ging dat hele dier in de vlammen op. En wat betekende nu dit brandofferaltaar? Dat betekende de totale overgave en toewijding aan de Heere. Dat offer dat sprak van de totale gehoorzaamheid aan de eis van God. De brandoffersgemeente, die waren daarom de offers van verzoening. De offers die nodig waren om met God verzoend te worden. Offers die nodig waren om de schuld tussen God en een mens weg te kunnen nemen. Ja, het is in de weg van het brandoffer, van die totale gehoorzaamheid aan de heilige eisen van God, dat de toorn van God tot stilte wordt gebracht. Ja, in de weg van het brandoffer kon een zondaar met God worden verzoend. En daarom staat er in de schrift dat de reuk van het brandofferaltaar lieflijk was in de neusgaten van God. Kijk, en nu spreekt dat brandofferaltaar van het offer van Christus. En hebt u de Heer Jezus nou leren kennen als het brandoffer? Ja, hebt u in uw leven verstaan dat u niet in de plaats met God verzoend moet worden? Maar dat God allereerst met de wereld verzoend moet worden. Want toen God zag, nadat hij getuigd had in het paradijs en ziet het was zeer goed. En hij zag dat het kroonjuweel van zijn schepping, mag ik het zo eens zeggen, zijn lieve mens, viel in de zonde. Toen ontstak de toorn Gods over de zonde in zijn ziel. En God kon nooit meer in gemeenschap met een mensenkind treden, voordat de toorn in zijn vaderlijk rechterlijk hart tot stilte was gebracht. Eerst moest aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden, wilde de Heer in een weg van recht zijn goedheid, zijn barmhartigheid en zijn liefde betonen aan een gevallen zondaar. Hebt u in uw leven de diepe woorden leren verstaan, die Abraham ooit heeft gesproken tot zijn zoon Isaac, toen die jongen met een raadsel liep achter zijn vader aan? Wel zag hij het mes, en wel zag hij het vuur, en wel droeg hij de takken op zijn rug. Maar o vader, waar is het lam tot het brandoffer? Want buiten het lam voor het brandoffer kunnen wij geen gemeenschap met God oefenen. Buiten het lam van het brandoffer blijft Gods toorn aanwezig. En wat zei Abraham toen, die ontzaglijke diepe woorden? God zal zichzelf, dat betekent God zal eerst voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En als God voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien heeft, en hij heeft dat lam op zien gaan in de vlammen van zijn toorn, dan zal zijn toorn gestild worden en zal de Heer in gunst kunnen neerzien op een zondaar. Dat is de diepe betekenis van het brandoffer. En u wijst dat brandoffer heen op de Heer Jezus Christus, Het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Mag ik het vanavond eens zo zeggen? Waarom is het kerstfeest geworden? Voor wie is het eerst kerstfeest geworden? Voor God. Voor wie is het eerst Goede Vrijdag geworden? Voor God. Voor wie is het eerst Pasen geworden? Voor God. Opdat God verzoend zou zijn en zijn toorn tot stilte werd gebracht. Toe zeg het eens. Wat is het Lam Gods voor je geworden? Heb je het ook wel eens uitgeroepen? O mijn lief brandoffer. Ja, heb je het wel eens voor God uitgeroepen? Heere, dat is allereerst uw brandoffer geweest. En daarom kon u mij opzoeken in mijn verlorenheid. Daarom kon u mij redden uit alle nood. Daarom kon gij tot mij komen in gunst. Ja, Christus is het brandoffer. Het Lam ten brandoffer. En hoe vrijwillig heeft hij zich niet overgegeven op dat altaar. Wat had Heer Jezus zijn Vader lief. Onuitsprekelijk lief. En dat wordt zo'n wonder voor de kerk. Dat nou de Heer Jezus de deugden van God heeft verheerlijkt. En dan wordt die psalm zo dierbaar die we aan het begin van deze dienst hebben gezongen. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Dan sta je voor God met al je offertjes die afgebroken zijn. Die een wegwerpelijk kleed zijn geworden. Mijn brandoffertjes niet meer. Mijn offertjes voor de schuld niet meer. Ze voldeden niet aan Gods eis. En dan denk je dat verloren is. En dan hoor je de stem van de Heer Jezus. Door middel van de prediking van het evangelie. Toen zeide ik. O die lieve ik. Met een hoofdletter. Zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. O hoor de gewilligheid van deze lieve Heer Jezus Christus. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Is hij voor u zo het brandoffer geworden. Zodat je door het geloof hebt mogen leren verstaan. Dat Christus met zijn offer de toorn vanwege uw zonden tot stilte bracht. En dat de Heer je ging vertroosten. Terwijl je voor zijn aangezicht stond. Met een ziel vol schuld. En een aanklagend geweten. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaan. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik, jawel een ogenblik, verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen. Zeg de Heere, uw verlosser, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zullen gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op je toornen, nog op je schelden zal. Vanwege dat zalige brandoffer op Golgotha's heuvel. Maar datzelfde brandoffer is ook een dankoffer. En met dat offer bracht Jozua, ook dat offer bracht Jozua op dat altaar daar op de berg Ebal. Een dankoffer wordt in de Bijbel ook wel een vredeoffer genoemd. En met dat offer spraken de ware Israëlieten uit dat ze in vrede wilden wandelen voor het aangezicht van God. Met dit offer wilde de offeraar duidelijk maken welke weldaden hij van de Heere ontvangen heeft. Met dit offer wilde hij de Heere danken voor zijn verlossende genade. Weet u wat dat dankoffer symboliseert? Het leven der dankbaarheid. Het leven der heiligmaking. Maar ach, hoe zal een kind van God tot die ware dankbaarheid kunnen komen? Hoe zal die ware heiligmaking ooit gestalte kunnen krijgen in het leven van diegenen die God vrezen? Dan moet u eens opletten hoe mooi die wetten van Mozes in elkaar zaten. Die God op de Sinaï gegeven heeft, daar ontbrak niks aan. En nu had de Heer het zo bepaald dat als er een dankoffer gebracht werd, dan werd er na dat dankoffer een offermaaltijd gehouden. En van het vlees van het dankoffer mocht worden gegeten. En weet u wat die offermaaltijd nu eigenlijk predikte? En alleen de ware gelovigen van het oude verbond hebben daar iets van verstaan. Die offermaaltijd na het dankoffer predikte de gemeenschap met God. De gemeenschap tussen God en zijn volk. Op grond van het offer. En daarom mogen wij zeggen dat die oudtestamentische maaltijd die aan dat dankoffer verbonden was, al een heenwijzing was naar het nieuwtestamentische avondmaal. Waar ten diepste de gemeenschap tussen de Heer Jezus Christus en zijn kerk wordt ervaren. En wat predikt nu het stukje gebroken brood? En wat predikt nu dat slokje vergoten wijn? Dit, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Waar komt die ware dankbaarheid nou uit voort, gemeente? Uit de Heer Jezus Christus, die zo zuiver, zo volmaakt tot zijn Vader kon zeggen: Vader, ik dank u. En daarom zegt de Heer tegen zijn kerk: blijf nou dicht bij mij. Want zonder mij kun je niets doen, ook het houden niet van Gods liefdeswet. En dat brengt ons bij vers 32. Want daar staat iets geschreven over de liefdeswet des Heren. Aldaar schreef hij ook op stenen een dubbel van de wet van Mozes, het welk hij geschreven heeft voor het aangezicht der kinderen Israëls. U ziet het in gedachten voor u. Dat altaar is gemaakt, het brandoffer is gebracht en het dankoffer is gebracht op de berg Ebal. En dan neemt Jozua stenen. Nee, dat zijn niet diezelfde stenen waar hij dat altaar van gemaakt heeft. Maar dit keer gaat het over stenen die wel uitgehouwen zijn uit een steenrots, waar als het ware stenen platen van gemaakt zijn die bestreken zijn met kalk. En daarop moest Mozes wat schrijven. En ook dit had de Heere al eerder aan Mozes bekendgemaakt. Dat Jozua een kopie, er staat in onze tekst een dubbel, dat betekent een kopie moest maken van de wet. En die moest hij schrijven op die stenen platen. En dan lees ik in Deuteronomium 27 vers 2 en 3... En het zal dan geschieden ten dagen als ge over de Jordaan zult gegaan zijn, in het land dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden dezer wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere uw vaderen God tot u gesproken had. En zie, dan komt weer de geloofsgehoorzaamheid bij Jozua openbaar. Hij heeft het gedaan zoals de Heere het had gezegd. Dat blijkt uit vers 32. Alleen gaan wij een vraag stellen bij deze tekst. Mozes die heeft de wet van Mozes moeten schrijven op die tafelen. Wat wordt daar nu mee bedoeld met die wet van Mozes? Nu zijn de verklaarders die zeggen dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes geweest. Maar dat lijkt mij erg onwaarschijnlijk. Als ik alleen al zie uit hoeveel Hebreeuwse woorden die eerste 5 boeken van Mozes bestaat, en dan te bedenken dat voor al die woorden allemaal van die stenen platen gemaakt moeten worden, met kalk bestreken, dat heeft veel te veel tijd gekost. Andere verklaarders zeggen, nee, het is alleen het boek Deuteronomium geweest. Maar ook dat is al veel te veel om in korte tijd op verschillende platen te schrijven. En daarom is het veel aannemelijker wat de meeste verklaarders ook zeggen, dat Jozua de 10 geboden op 2 stenen tafelen moest schrijven. Het was een dubbel. Een dubbel van datgene, een kopie van datgene wat de Heer op de berg Sinaï al eerder had gedaan. Want die 10 geboden, gemeente, die vormen toch altijd nog de kern van alle wetten van de Heere. En had de Heere de wet ook niet beschreven op 2 stenen tafelen. En daarom blijven wij maar bij de uitleg dat het hier om de wet des Heeren gaat, de 10 geboden des Heeren. Maar wat was nu het doel? Van dat kopiëren van die wet. Nou, ik zei het al, de Heere kwam met God, met zijn volk in het verbond. Dat was op de berg Sinaï al gebeurd en hier gaat de Heere het verbond vernieuwen. Eigenlijk gebeurt hier in het klein hetzelfde als bij de Sinaï. En bij de Sinaï was het net na de uittocht uit Egypte. Maar hier is het bij de ingang van het beloofde land. En waarom moest dat nou bij Sichem geschieden? In dat centrum, in dat hart van het beloofde land. Wel, gemeente, de 10 geboden die openbaren de wil van God. En wanneer die 2 stenen platen met de wet van God er geschreven werd, daar in dat land, in het hart van het land Kanaan, waar die 2 stenen tafels waren opgericht werden, daar bij het altaar, dan sprak de Heer allereerst uit, ik ben de eigenaar van dit land. Ik ben de grote koning der koningen en mijn wet moet gehoorzaamd worden in het ganse land. En daarom zet ik deze wet hier neer in het hart van het beloofde land, zodat heel het land gehoorzaam zal zijn aan mijn wetten. Met het plaatsen van die wet daar in het midden van het land, maakte de Heere waar wat de dichter zong. God de Heere regeert. Beeft gij volken eet, eet zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. Daar moest die wet daar komen in het centrum van het land. En iedereen die daar komt te wonen, het zij een Israëliet, het zij een vreemdeling, of een bijwoner, of een gekochte van het land, zij zullen zich moeten houden aan de liefdeswet van de Heere. En die wet gold niet het hele land, als volk in totaal, maar dat gold ook voor elke Israëliet en bijwoner persoonlijk. En daarom werd die wet geplaatst in het hart van het land bij het altaar. En welke boodschap ligt daar nu in opgesloten, gemeente? dat die wet niet alleen geldt voor degenen die bij het woord van God opgevoed zijn en bij het woord van God leven. Dat Gods wet niet alleen een functie heeft voor de christenen, maar voor de ganse wereld. De 10 geboden des Heren zouden de enige norm moeten zijn voor de samenleving, voor de regering, voor ons vorstenhuis, ja, voor alle mensen op deze wereld. Ik las het ergens zo, de wet van God, de 10 geboden zouden het eerste artikel moeten vormen van de grondwet van elk land op de aarde. Maar helaas is dat niet zo. En ik hoef u nu te vertellen, als u om u heen kijkt, hoe die heilige 10 geboden van de Allerhoogste God op een gruwelijke wijze worden overtreden en verworpen en veracht. Maar hoe is het dan in de kerk des Heren? Welke plaats heeft de wet in het huis van God? Welke plaats heeft de wet in uw leven, jouw leven, mijn leven? Is die liefdeswet van de Heere werkelijk in je hart geschreven, in het centrum van je bestaan? Want dat gaat gebeuren als God je gaat bekeren. Wat staat er in Gods woord? Als een belofte van het genadeverbond. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dominee, hoe kun je nou weten dat de wet van de Heere hier in mijn hart geschreven is? Nou, heel eenvoudig, gemeente. Dan is er liefde gekomen tot die wet. Dan is die wet geen last meer voor je, maar een lust. En dan hoort de Heer je wel eens zingen. Oprecht. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Weet u waar u ook aan kan weten of de Heer die wet in je hart geschreven heeft? Als je de geestelijke betekenis van de wet hebt leren verstaan. Als die wet ook gaat functioneren in je leven om aan je zonde ontdekt te worden. Als die wet zo'n plaats in je leven krijgt dat je gaat zien dat je ellendig bent. Waaruit kent u ellende? Uit de wet Gods. En wat betekent ellendig zijn? Dat je een buitenstaander bent. Dat je buiten de gemeenschap met God leeft. Dat er zo'n grote afstand gekomen is tussen God en je ziel. Weet je waar je ook aan kan weten dat die wet in je hart geschreven is? De zonden geven verdriet. Want er is een liefdeswet in je hart geschreven. En met dat de Heer zijn wet in je hart gaat schrijven, dan gaat hij ook zijn liefde uitstorten in je hart. En daarom worden de zonden zo smartelijk. Want je gaat ervaren, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Er is nog iets waaraan je kan weten dat de wet in je hart geschreven is. Je gaat sterven aan de wet. Weet u wat dat betekent? Je gaat leren dat je in het houden van de wet niet met God verzoend kan worden. Weet u waar u het ook aan kan weten? Als je gaat ontdekken dat je gezondigd hebt, en als je door Gods geest leert verstaan dat je met die zonde in de schuld staat bij God, en de Heere laat je vanuit het woord weten wat je daarom verdiend hebt, namelijk de dood, dan ga je een ontzaglijke werking van de wet ervaren. Namelijk dat de wet een mens moet vervloeken. Maar weet je waar je ook aan kan weten dat die wet in je hart geschreven is? Als die wet een tuchtmeester voor je wordt die je gaat uitdrijven naar de Heer Jezus. En daarom wordt die wet in je ziel geschreven. Om niet alleen tot hem te vluchten tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Dat is de functie van de wet. Om steeds weer te vluchten tot Christus. Want de Heer Jezus kan je verlossen van de zonde. De Heer Jezus kan je verlossen van de straf der zonde. De Heer Jezus kan je verlossen van de vloek der wet. Want hij heeft die vloek aanvaard. Hij heeft de schuld betaald en hij is ook de grote vervuller van de wet. En daarom zal Christus altijd onmisbaar blijven, zolang je hier in dit leven voortgaat. Want vanwege je zonde die je elke keer weer doet, zul je leren vluchten tot vergeving der zonde tot Christus. En om te leren wandelen naar Gods geboden, zul je ook steeds weer moeten vluchten tot Heer Jezus als de wetsvervuller. Kijk, daarom wordt hij geschreven in je hart. We gaan weer terug naar de vallei tussen de Gerizim en de Ebal. Nadat Jozua die kopie van de wet gemaakt heeft op die stenen tafelen, heeft hij ze opgericht. En iedereen kan de 10 geboden lezen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij de wet voorlezen. Er wordt als het ware een dienst belegd. En met welk een eerbied en met welk een stichting en hoe ordelijk wordt die eerdienst gehouden. We vinden dat in de laatste 3 versen van de Bijbellezing, vers 33 tot 35. En gans Israël met zijn oudsten en ambtlieden en zijn rechters stonden aan deze zijde en gene zijde der ark voor de Levitische priesters die de ark des verbonds des Heren droegen. Zo vreemdelingen als inboerlingen, een helft ervan tegenover de berg Gerizim en een helft ervan tegenover de berg Ebal. Gelijk als Mozes de knecht des Heren bevolen had om het volk van Israël in het eerst te zegenen. En daarna las hij overluid al de woorden der wet, de zegening en de vloek, naar alles wat in het wetboek geschreven staat. En er was niet één woord van hetgeen dat Mozes geboden had, dat Jozua niet overluid las voor de gehele gemeente Israëls, voor de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. Weet u wat daar feitelijk gebeurde in dat dal? Daar werd een kerkdienst belegd. Zomer in de open lucht. En in die kerkdienst gebeurde meer dan alleen het voorlezen van de wet die Jozua zojuist op die tafelen had geschreven. Dat kunnen wij opmaken uit de woorden. En hij, dat is Jozua, las overluid. En er wordt in het Hebreeuws niet zomaar het woord voor lezen gebruikt, zoals je een boek kan lezen. Maar er wordt een heel ander woord gebruikt, een heel mooi woord. Jozua moest overluid lezen. Dat betekent, Jozua moest gaan verkondigen. Dus wat deed Jozua daar in dat dal? Hij ging preken. Hij moest de diepe betekenis en de inhoud van de wet des Heren aan het volk openlijk gaan aanzeggen. En daardoor kreeg die samenkomst het karakter van een eredienst. Jozua moest gaan preken. En daarbij mocht hij niets achterhouden. Niet één woord van hetgeen Mozes bevolen had. En wat deed Jozua dan? Hij las niet alleen die 10 geboden voor, die hij zojuist op die tafels had geschreven. Maar vervolgens ging hij die 10 geboden uitleggen. En toen hij de 10 geboden uitgelegd had, volgde de toepassing. Ik zou bijna zeggen, hier heb je al een boek voor homiletiek. Homiletiek betekent preekkunde. En waar bestond die toepassing uit? Nou, Jozef gaat vertellen, gaat verkondigen dat God een zegening geeft aan degene die de wet houden. En Jozef gaat het volk de vloek voorhouden voor degene die de wet overtreden. Wat mag Jozef daar doen in dat dal? Hij mag daar de volle raad Gods prediken. Hij komt daar met een boodschap van zijn zender. En dat ganse Israël hoort hem. En zo doet de Heere dat nog steeds, gemeente. Hij zendt zijn dienaren met die grote opdracht, predik het evangelie aan alle creaturen. Predik het woord. Gemeente, is het niet meer een gewoonte, maar is het al een zegen, een wonder voor je geworden, dat de Heer je brengt steeds weer onder de prediking van wet en evangelie. Is het een wonder voor je dat je onder de zuivere bediening van het woord bent gebracht? En dat je daar nog steeds mag komen? Dat je onder een prediking mag zijn waarbij Gods knechten proberen dicht bij het woord te blijven, zodat er sprake is van een schriftuurlijke prediking? Waarbij het woord zo zuiver mogelijk wordt uitgelegd. Waarbij Gods knechten zo dicht mogelijk bij de grondtekst mogen blijven. En wat een zegen als bij de schriftuurlijke uitleg Gods knechten verwaardigd mogen worden om de geestelijke lessen eruit op te diepen en die door te mogen geven. En ze mogen komen met de rijke toepassingen van dat woord. Ja, wat is het een goedheid van de Heere als hij zijn knechten ook eerlijk laat omgaan met zijn hoorders. Dat niet alleen de geestelijke zegeningen worden verkondigd van het evangelie, maar dat ook ernstig de vervloekingen moeten klinken vanwege de zonde tegen Gods geboden. En weet u wat nou de grootste zegen is, als onder zulke prediking de Heere er zelf in meekomt. En hij door zijn geest dat gepredikte woord gaat verklaren in je hart en gaat toepassen in je hart. O, acht de prediking van het woord van God toch als een grote, grote zegen. En veracht die niet. Jozef preekte. En hij paste de prediking ook toe op zijn hoorders. Wie waren dat eigenlijk, die hoorders? Ja, gans Israël. Alle stammen, met hun stamoudsten en met hun richters. Mannen, vrouwen, jonge mensen, jongeren, kinderen, ja zelfs de kleine kinderen waren aanwezig. Want hier komt de God des verbonds, die het verbond gaat vernieuwen met het ganse volk. En daar hoorden zelfs de vreemdelingen bij, die meegetrokken waren uit Egypte en nog jonger waren dan 20. Vreemdelingen die tijdens de woestijnreis zich bij dat volk hebben gevoegd. En die binnen de grenzen van Gods verbond een plaats hebben gekregen. Ja, daar horen de kinderen bij, zelfs zo staat hier de pasgeboren kinderen. Ja, ook zij horen bij Gods verbond. Ook aan die kleine kindertjes, die pasgeboren zuigelingen, wil de Heere de woorden van zijn verbond toevertrouwen. En hij riep ook de ouders toe op, als ze tot hun verstand gekomen zijn, om die kleintjes daarbij op te voeden en uit te leggen wat de diepe betekenis is van de woorden van Gods verbond. O, wat heb je hier in deze woorden toch een zuiver bewijs dat de kinderen der gemeente wel degelijk bij de gemeente horen en dat ze daarom het teken en het zegen van Gods verbond mogen ontvangen en daarom ouders, jonge ouders in ons midden, neem je kinderen maar mee naar Gods huis. Probeer het dan maar eens uit als ze al heel jong zijn en als het niet gaat neem je ze later maar een keer mee. Maar laat ze maar komen, ze horen erbij. Dat laat deze geschiedenis zo duidelijk zien. En dan dat laatste wat we vanavond willen overdenken. Dat is het verloop van die kerkdienst. O, wat ging dat er stichtelijk aan toe. En dat met zo'n machtig groot volk. Wat ging het daar eerbiedig en ordelijk aan toe. En zie het in uw gedachten maar voor u. Dat dal met de Gerizim en de Ebal. En in het midden van het dal komen de Levitische priesters te staan met de ark des verbonds des Heren op hun schouders. En voor de ark neemt Jozua plaats in het dal. En daar begon hij te spreken. En het effect van het dal was dat er een goede akoestiek was, zodat het volk zijn stem kon horen als het daar weer kaatste langs de hellingen van de beide bergen. En het volk werd in twee delen verdeeld. 6 stammen gingen op de helling van de berg Gerizim staan en 6 stammen gingen op de berg Ebal staan. En ook dit was weer helemaal in overeenstemming met Gods woord. Want ik lees in Deuteronomium 27. Deze zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim. Als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, Simeon en Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal. Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan en Naftali. En als ze allemaal hun plaats hebben ingenomen, wordt het stil. En dan gaat Jozef preken. Eerst de wet voorlezen. Dan de wet uitleggen. En dan komt hij met de toepassingen, namelijk zijn zegenuitspraken en zijn vloekuitspraken. En wat blijkt dan, gemeente? Als Jozua deze uitspraken heeft neergelegd aan de harten van die hoorders, wordt het volk geroepen, opgeroepen, amen te zeggen. En wat betekent dat? Het zal waar en zeker zijn. En hoe ging dat er nou aan toe? Eerst gaat, zo blijkt uit Deuteronomium 27, Mozes vervloekingen uitspreken. Wat moet dat een beslag gegeven hebben? 12 vervloekingen spreekt hij uit. En wat moet het volk dan doen? Nu had Mozes gezegd, degene die op de berg Ebal staan, die moeten amen zeggen op de vervloekingen. En de 6 stammen die op de berg Gerizim staan, die zullen amen zeggen op de zegenspreuken. Wat moet dat een kerkdienst geweest zijn? Als daar Jozua een vervloeking uitsprak, was het een ogenblik stil en toen klonk daar van de berg Ebal als 1 man. Amen! En als hij een zegening uitsprak, klonk van de andere kant van de berg Gerizim. Amen! Het zal waar en zeker zijn. Hoort u de volgorde? Eerst gaat Jozua spreken over de vervloekingen. En daarna van de zegeningen. En nou ga ik u vanavond vragen. Heb je nu in geestelijke zin wel eens op de berg Ebal gestaan, waar allereerst de vervloekingen werden uitgesproken en degenen die op de Ebal stonden moesten amen zeggen? Heb je daar wel eens gestaan, met al je zonden, met je hemelhoge schuld? Ben je ingewonnen voor Gods recht, zodat je niets anders meer wilde zeggen en kon zeggen?
Amen, o Heere. Ja, amen. Zo is het. Ik ben een zondaar. Ik ben de grootste der zondaren. En u zegt het, o heilige rechtvaardige God. Vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En dat was ook de laatste vervloeking die Jozua uitsprak. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende hetzelfde en al het volk op de Ebal. Zij amen. Heb u al amen gezegd? Op uw vervloeking. Dan is toch verloren op de berg Ebal niet? Zou het? Waar moest Jozua dat altaar neerzetten? Nee, niet op de Gerizim, maar op de Ebal. Waar 12 keren vervloeking werd uitgesproken. Voor de 12 stammen Israëls, voor het ganse volk. En op die berg werd gezegd, amen. En de ware Israëliet ging toch niet verloren. Want ze stonden bij het altaar. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament en daar gaan we mee afsluiten. Wat zegt Paulus nou in Galaten 3 vers 13? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden voor ons. Want er staat geschreven. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dan spreekt die berg Ebal toch van evangelie. Evangelie voor vloekwaardige zondaren. Want Christus wil de borg zijn voor mensen die de vloek verdiend hadden. En weten wat de Heer Jezus met zijn kruisiging heeft beleden. Vader, reken mij de zonde maar toe. Hier ben ik, Vader. Ik geef mij over als een vloek voor mijn volk. Ja, Vader, maak mij maar tot een vloek. Ik zal mij gewillig laten nagelen aan het kruishout op Golgotha. Opdat het handschrift dat tegen mijn volk is, die vloekende wet, ik daaraan zou hechten met mijn lichaam, opdat al hun zonden worden uitgewist en uw toren tot stilte wordt gebracht. Ik zal het doen, o God. En daar heeft het amen van de Heer Jezus geklonken, zo volmaakt, zo heilig, zo vrijwillig. En zo heeft hij de vloek willen dragen, opdat hij zijn kerk met zijn zegening zou vervullen, opdat er een volk zal zijn hier op aarde, die het eens gaat worden met God, die niet alleen amen leert zeggen, als de Heere met die vloek uitspraken moet komen, maar die ook amen leert zeggen, als ze door het geloof mogen zien, op die gekruisigde Christus. Want zij willen niets anders dan in een weg van recht zalig worden. Om nou die grootste zegen te mogen ontvangen die denkbaar is. Wat is dat? Dan gaan we nog eventjes naar de donkere nacht bij de Jabok. Daar worstelt Jacob, de goddeloze zondaar, met de engel des Heren. En wat is daar nou gebeurd? Daar heeft Jacob uitgeroepen, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En om welke zegen was het Jacob nou te doen? Om in Christus God te zien, van aangezicht tot aangezicht. En hij heeft het aangezicht van God gezien. Wat is dat?
heb je het ook wel eens gezien. Dat is Gods vriendelijk aangezicht. En toen was zijn ziel gered. Dat is de allergrootste zegen. En wie dat mag kennen, die mag het wel eens zingen. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet kan mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ben van dood en zonde vrij. Amen. Bidden en danken. Heere, wat zijt gij goed, dat u zo midden in de week uw woord laat verkondigen, en dat we dat mogen horen, dat het voor ons onderwijs mocht zijn, ja teerkost op de weg, en dat het ook met ons mee mag gaan de rest van deze week, en dat we zo heen mogen leven naar zondag om weer uw woord te mogen horen. Wat geeft u toch veel, Heere, dat we het hier en thuis mochten horen. Wilt u het zondag alstublieft vergeven en zegen het uwe. En brengt u ons ook veilig thuis. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot nog zingen Psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 7. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.